Ja, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, schrijft apostel Petrus. En daar mogen we op bouwen, daar mogen we uit leven. En Paulus schrijft ergens anders dat wij reeds een nieuwe schepping zijn. Hij maakt alle dingen nieuw. En we mogen ook van dag tot dag vernieuwd worden door zijn geest die in ons hart is. En in de praktijk werkt dat doordat we zijn woord tot ons nemen en dat in ons hart laten planten. Dat zal uitwerken vervolgens. En ook vanochtend mogen we dat doen. Ik wilde met jullie naar de eerste brief van de apostel Petrus. En dan enkele versen lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 3. Petrus hoofdstuk 3, waar ik lees vanaf vers 15. Daar staat: maar heiligt God de Heere in uw harten. En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach als de ark toebereid werd, waarin weinige, en dat is 8 zielen, behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemelen, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdanigheid en u lasteren. De welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. Tot zover. En ja, terwijl ik het lees, denk ik, ja, dat zijn inderdaad geen makkelijke versen. Dat merk je omdat het loopt niet zo in het Nederlands. Het zijn lastige versen om te begrijpen. Het zijn lastige versen om zo in één keer in je op te nemen. Ja, toch is deze hele brief eigenlijk een aaneenschakeling van dit soort versen. De brieven die we hier aan het einde het laatste deel van onze Bijbel vinden, hè, de brieven van Petrus, de brieven van Jacobus en Johannes en Judas, dat zijn weliswaar brieven met algemene nieuwtestamentische inhoud, maar er is ook iets mee. Er zitten nuanceverschillen in. Als je deze brieven, deze serie brieven vergelijkt bijvoorbeeld met de brieven van Paulus, dan zouden we moeten opmerken dat Paulus de nuance meer legt op de hemelse positie van de gemeente. De gemeente die zijn oorsprong heeft in Christus en zijn verheven en verhoogde positie en vervolgens ook een toekomstbestemming heeft in de hemel. Maar wanneer we deze brieven bestuderen, dan blijkt dat de nuance verschoven is, niet zozeer naar de hemelse positie van de gemeente, maar meer naar de openbaring van het koninkrijk van Christus. Bijvoorbeeld in de tweede Petrusbrief lezen we over de dag des Heren die zal aanbreken. En die tweede Petrusbrief die komt weer sterk overeen met de brief van Judas. En als we in de Johannesbrieven lezen, dan staat er weliswaar dat er vele valse geesten zijn uitgegaan in de wereld. Maar er wordt verwezen naar die ene antichrist die komen zou. Dus het zwaartepunt van die brieven is iets wat verschoven. Desalniettemin, ik zeg het maar met grote nadruk, voordat iemand denkt, die brieven zijn niet voor ons. Ze bevatten algemeen nieuwtestamentische waarheid en ze zijn dus wel degelijk voor ons. En hier in deze eerste en tweede Petrusbrief, daar is dat ook heel duidelijk merkbaar. Want binnen die twee brieven die Petrus geschreven heeft, zit ook weer een verschil. Daar vinden we ook weer een extra dimensie. Want, zoals jullie weten, het was die Petrus die de Heer weliswaar verloochende. Die ken ik niet. Ik hoor bij jullie hoor. Maar na het kraaien vandaan kwam hij alsnog tot geloof. En deze Petrus die geeft er eigenlijk, is eigenlijk een afbeelding van hoe het gelovige overblijfsel uit Juda alsnog tot geloof komt in de opstanding van Christus. Maar ook na twee dagen van 1000 jaar, zegt hij in de tweede Petrusbrief. Nou, en het is dus Petrus die zowel tot geloof kwam en Petrus die tot geloof komt. En daar vind je weer dat nuanceverschil. Nou ja, dit is een iets andere dimensie. De eerste Petrusbrief handelt meer over die eerste Petrus die tot geloof komt na de opstanding van Christus. En daar staat priesterschap centraal, daar staat de gemeente centraal als priesterlijk volk. En in die tweede brief staat meer het koningschap centraal. En dan is het de Petrus die in de toekomst tot geloof komt. Nou, het is een klein nuanceverschil. De grens is niet scherp, maar het zit er wel degelijk in. Nou, en vandaag bevinden we ons in die eerste Petrusbrief. En daarin wordt ons de positie van de gelovigen in het algemeen voorgesteld. Maar je leest eigenlijk die nadruk op de hemelse positie van de gemeente. Want hij begint zijn brief met, eigenlijk op identieke wijze als de apostel Paulus in de Efezebrief, gelooft, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus in vers 3, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dus wij als gelovigen zijn wedergeboren en hebben nu hoop. Want dat is het kenmerk van een gelovige. Zijn verleden, dat telt niet. Hij heeft hoop. Hij heeft een toekomstverwachting. Hij is iemand geworden in Christus en hij mag vooruitzien. Nou, en wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dus dat zou ons leven nu bepalen. Dat is wat een gelovige kenmerkt, hoop. Nou, en dan blijkt dat waar wij naar uitzien, volgens Petrus, is dat wij een toekomstige erfenis verwachten. Nou, en dat is dan vers 4 en vers 5. Een erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u, staat er. En vervolgens staat er dat wij, vers 5, bewaard worden in de kracht Gods om die erfenis in ontvangst te mogen nemen. Nou, dat is dus die eerste Petrusbrief. De positie van de gelovigen in onze bedeling wordt naar voren gebracht. Onze positie in Christus. Nou, en vervolgens blijkt dan in 1 Petrus 2 dat dat niet zomaar een positie is, maar dat wij nu, en ik citeer maar eventjes in 1 Petrus 2 vers 5 bijvoorbeeld. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen nu gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren die Goden aangenaam zijn door de Heer Jezus Christus. Nou, dat zou je gelijk weer kunnen vergelijken met apostel Paulus in Efeze 2, waar staat dat wij gebouwd worden tot een geestelijke tempel, tot een woonstede Gods in de geest. Nou, dat blijkt het lichaam van Christus te zijn. Die levende stenen die gebouwd worden tot een geestelijk huis. Dit is mijn lichaam. Dus wij zijn nu dat huis en wij worden als levende stenen gebouwd door hem. Hij bouwt zijn gemeente nu vervolgens. En dan wordt er nog aan toegevoegd dat in vers 9 dat wij een uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterdom, dus een volk van priesters zijn wij nu. En niet onder Levi of Aaron, maar onder de hoge priester van het nieuwe verbond, zijn wij nu gezet tot een volk van priesters. En dat is een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus onze positie wordt vastgemaakt door de apostel Petrus. We weten wie we zijn geworden in Christus. Een volk van priesters. We worden gebouwd tot een tempel. Waarin Christus woont en waarin God verheerlijkt wordt. Nou, en vervolgens komt dan de praktische uitwerking in het leven van de gelovigen aan bod. Dan vind je dus dat wanneer wij weten wie we zijn, dan zouden wij ook dienovereenkomstig wandelen. Namelijk, wij zouden, bijvoorbeeld in vers 12 staat dat, onze wandel eerlijk houden onder de heidenen. Enzovoort. En in vers 13, we zouden alle menselijke ordening onderdanig zijn om des Heren wil. Het heeft dus uitwerking in de praktijk. Nou, dan worden nog de dienstknechten genoemd en de heren naar het vlees. En in 1 Petrus 3 komen de vrouwen aan bod en de mannen ook. Hoe ziet dat eruit in het dagelijks leven van de gelovigen, dat priesterlijke volk? Nou, dan blijkt dat heel ons leven, heel onze wandel zou zijn tot eer en heerlijkheid van zijn naam. En hij is daarin ons voorbeeld. Christus is ons voorbeeld daarin. De broeder zei het net al, hij is ons in alles voorgegaan. Hij is in alles de eerste. Ja, hij is dus ook de hoofdpriester, de eerste priester, de hoge priester. En zijn voetstappen mogen wij vervolgens nawandelen. Nou, dat staat dan ook in 1 Petrus 2, vers 21. Hè? Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Ja, en ik wil het niet gelijk moeilijk maken. Dat betekent niet dat wij naar een kruis onderweg zijn of zo. Of dat wij ons naar het beloofde land moeten. Hoe kom je er tegenwoordig hè, met die beveiliging? Maar nee, het gaat erom dat hij ons een voorbeeld in geloof heeft nagelaten. Het gaat om die gelovigen. En die voetstappen die zouden wij nawandelen. Want op grond van zijn geloof is hij nu geworden wie hij is. Nou, en die voetstappen zouden wij dus volgen. Want er staat die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Hij sprak het woord recht, hij sprak de waarheid was in hem. En daar stond hij voor en daar wandelde hij in. En hij zei in Johannes 18 tegen Pilatus, ik ben gekomen om deze reden, namelijk om der waarheid getuigenis te geven. Om te getuigen van de waarheid. Dat was waarom hij hier was. Nou, en vervolgens zouden wij ook dus gaan staan in die waarheid en daarin wandelen. Alleen blijkt dat dat in de praktijk van ons leven lijden en verdrukking met zich meebrengt. Want waar een wereld in duisternis is, waar een wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, Romeinen 1, ja, daar moet je niet met de waarheid aankomen. Daar moet je niet met de Bijbel in je hand zeggen, er staat geschreven zus en zo. Nou, en dat is wat Petrus dus ook naar voren brengt. Waar wij staan in de waarheid, zullen wij vervolgd en verdrukt worden. Maar Christus is ons voorbeeld. Hij werd ook verdrukt. Hij werd ook vervolgd, enzovoorts. Hij leed en stierf voor de zonde, maar omwille van zijn geloof is hij opgewekt en gezet aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En voor de gelovigen zou dat ook moeten gelden. Waar zij die voetstappen wandelen in geloof, zullen zij dus ook verheerlijkt worden en zullen zij die erfenis die voor ons bewaard wordt in ontvangst mogen nemen. Nou, en dat is een beetje de lijn van deze eerste Petrusbrief. Dan kom ik in 1 Petrus 3, want daar wordt de Heer weer centraal gesteld. Maar daar begint ook het probleem wat ik wilde bespreken. Want in vers 15 wordt er nog gezegd dat wij rekenschap, dat wij verantwoording zouden geven aan een ieder die rekenschap afheist van de hoop die in u is. En vervolgens dat wij een goed geweten zouden hebben. Dat wij dus zouden wandelen in die waarheid. En daardoor, ja, wanneer je met licht schijnt, dan wordt de duisternis openbaar. En dan wordt Christus weer als voorbeeld gesteld. Want het is beter dat gij weldoende leidt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook geleden. Hij was ook rechtvaardig, staat er, voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Maar vervolgens verwacht je dat er zou staan dat hij oordeel zou brengen. Maar in plaats van dat er staat dat hij levend gemaakt is in de geest en dat hij zou zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde en nu zal ik rechtzetten wat er krom was, nu zal ik dat onrecht aanpakken, wordt er ineens iets anders gezegd. Dan wordt er ineens gezegd, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Ja, en wat moet je daar dan mee? Want er staat in vers 18, hij is levend gemaakt door de geest. Maar als je goed kijkt, dan wordt er in vers 22 aangesloten op dat vers. Hij is levend gemaakt door de geest en hij is verhoogd. Hij is namelijk aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel. Dat is de normale volgorde. En dan komen ineens deze versen, vers 19, 20 en 21 tussendoor. En wat moet je daarmee? Nou, dan kun je op zoek gaan in de handboeken en dan het eerste wat je daar leest is, dit is problematisch. Ja, hier wordt veel over gediscussieerd. Oftewel, we zijn er niet uit. Je kunt er vele kanten mee op, heb ik ook gelezen. Ja, en de vragen die doorgaans gesteld worden, kun je gewoon nalezen in meerdere commentaren. Dan is de eerste vraag, wie zijn de geesten en wat is de gevangenis? Wat predikt de Christus dan? Want het staat er niet bij. En wanneer deed hij dat dan? Nou, en vervolgens het handboek wat ik las, dat was van Tyndale. Nou, daar heb je ongeveer 27 permutaties, dus op antwoorden op die vragen. Dus je kan alle kanten op als je wilt. Nou, vervolgens wordt dan, niks gekozen of zo, dat moet je dan zelf maar doen. Maar je kunt er in ieder geval over disputeren. Hè? Hey, wat vind jij daarvan? Of, hoe voel jij dat? Dat is wat je wel eens hoort. Hè? En het probleem met dit soort schriftplaatsen is dat wanneer men een moeilijkheid leest in de Bijbel, wanneer het ineens een andere kant op gaat, dan vergeten mensen de context. En duiken ze in dat vers, in de details, in dat bos, en vergeten vervolgens waar het over ging. Je haalt die versen eruit, je zet ze apart op de kast en je kunt er van alles omheen bouwen. Ja, het zou gaan over gevallen engelen die de Heer heeft bezocht na zijn opstanding. Dat is iets wat je vaak gehoord hebt. Hè? Christus proclameerde zijn overwinning in het dodenrijk. Dat is waar ik zelf mee ben opgegroeid. Ja, en als je niet beter weet, dan denk je, ja, dat zal dan wel. Ik lees er verder nergens over, maar hier staat het dan, denk ik. Toch? Want hij is, nadat hij is opgewekt door de geest, is hij heen gegaan en hij heeft de geest in de gevangenis gepredikt. Dus dat zal wel in de hel zijn of zo, in het dodenrijk. Toch? Ik heb alle macht. Is dat zo? Nou, ja, ik weet het dus niet. Ik denk dat de Heer helemaal niet in het dodenrijk predikte. Na zijn opstanding. Het komt helemaal niet hier ter sprake. Dat moet je er dan eerst inleggen. Het probleem is, als je dat denkt, dat je wel moet accepteren dat de Heer dan toch ja, ergens tekortschoot. Want de Heer werd pas aangesteld tot Zoon van God en tot hoge priester van het Nieuwe Verbond toen hij in de hemel was. Toch? Daar werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was toen hij zijn leven offerde, toch? Toen hij het bracht voor de troon. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat Hebreeën 10 naar voren brengt. In zijn opstanding en in zijn verhoging in de hemel werd hij gesteld tot zoon van God. Nou, kom dan maar zitten. Dat is onze Heer. En je moet dus concluderen dat hij daarna weer weggegaan is of zo. Naar beneden. Zoiets. Nou, wat je dus vaak leest is dat hij het in het graf deed. Maar de Heer was toen helemaal niet tot zoon van God gesteld. Wat had hij dan te proclameren daar? Dus het is, ja, het wordt allemaal zo glibberig dan, hè? En als hij al in het dodenrijk was, want ja, ik wil er verder niet op ingaan, maar ik denk daar iets anders over, dan was het een gebed om verlossing. Toch? Red mij. Verlos mij van deze banden des doods. Breng het leven in mij. Schep in mijn hart een nieuwe geest. Psalm 51, toch? Dat was zijn gebed. Maar het was geen dikke duim naar zijn omstanders. Nee, daar lezen we in ieder geval helemaal niks over. En vervolgens, wanneer we de schrift bestuderen over en lezen wat er gezegd wordt over de Heer in zijn opstanding, nadat hij dus verhoogd was, dan lezen we dat de Heer uitsluitend verscheen aan gelovigen. En dat is goed gedocumenteerd. Dat lezen we in de evangeliën. Lucas 24, 1 Korinthe 15 enzovoorts. Hij verscheen aan gelovigen en uitsluitend aan gelovigen. Want het eerste wat hij anders had gedaan was naar Jeruzalem gaan en de troon opeisen. Eventjes bij Pilatus langs, toch? Ja, even langs. Maar we vinden helemaal geen bezoek aan het dodenrijk gedocumenteerd. Dus tegen die vele schriftplaatsen die spreken over hoe de Heer de gelovigen bezocht, vinden we niets over dat de Heer in het dodenrijk op bezoek was bij deze of gene. En dat moet dan ook nog een heel select gezelschap geweest zijn, namelijk geesten uit de dagen van Noach. De rest, nou, Abraham, ja, wacht maar even hoor. Hè? Toch? En ik doe een beetje gekscherend, omdat het wel normaal gesproken geleerd wordt. En ja, dan kun je zeggen, ja, maar dit vers zegt het toch? Ja, maar het vers is nogal indirect en daarmee suggestief en wat mij betreft dus twijfelachtig. Nou, dan hebben we misschien nog een vers wat het suggereert en dat is in Efeze 4 vers 8 tot 10. Laten we dat even aanhalen, dan zit dat alvast in ons verstand voor straks. Want daar wordt het ook van gezegd. Daar wordt gesproken over dat we één zijn in Christus, in de eerste verse. En dan wordt er ineens vanaf vers 7 wordt er gezegd. Maar aan elk één van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Dus we zijn één in Christus, we zijn één lichaam, maar als individu worden we uitgerust met specifieke gaven, staat hier. Maar ook hier wordt er dan ineens een sprong gemaakt naar iets anders en in plaats van in vers 11 die gaven te benoemen, wordt er dan ineens gesproken over. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en hij heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan? Dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. En dan zeggen ze, zie je wel, dat is de hel. En hij heeft dus de gevangenis meegenomen. En alle oud-testamentische gelovigen zijn nu toegevoegd aan de kerk der eeuwen en zijn geplaatst in de hemel. Dus wij zullen Abraham zo zien. En die nedergedaald is dezelfde ook die opgevaren is, verre boven al de hemel, opdat hij alle dingen vervullen zal. Maar ja, ik lees niks over een bezoek aan geesten uit de dagen van Noach. Ook hier moet je het er weer inleggen. En als je, eerlijk is eerlijk, als je die versen er zo uithaalt, nou dan kun je er wel wat van maken. Toch? Want de nederste delen der aarde, ja dat is toch wel, laag, toch? Ja. Nou, dan heb ik er nog één die wel eens aangehaald wordt en dat is Colossenzen 2 vers 15. En daar staat dat de Heer uitgewist heeft het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, vers 14, sorry, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en hij heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Oftewel, één is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Alles wat tegen ons was door de wet, waardoor wij veroordeeld zijn, is aan het kruis genageld. Dus er is rechtsgeldige voldoening gedaan. De prijs is betaald. Maar dan staat er, en de overheden en machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en hij heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. En dan zeggen ze, zie je wel, dat is weer dat, daar beneden heeft hij de dikke duim opgestoken. Maar ja, context, ik zeg altijd, context is wat telt. Waar gaat het hier over? Het gaat in heel de brief over de hemelse positie van Christus. En ook dit hier spreekt over de hemelse positie van Christus. Daarin is hij gesteld ver boven alle overheid en macht enzovoorts en heeft hij over hen getriomfeerd. Toen hij zijn troon innam, toen kwam die dikke duim. Dat is waar het over gaat. Dus ja, hoe je het ook wendt of keert, het blijft discutabel of het wijst eerder naar iets anders, naar zijn hemelse positie. En dat is dus ook wat ik denk. Nou, er zijn nog meer redenen waarom ik denk dat de Heer niet predikt in het dodenrijk. Want er staat dus geesten in de gevangenis in 1 Petrus 3. Maar gevangenis, dat hoeft helemaal niet het dodenrijk te betekenen. Eerlijk is eerlijk. Er is één vers in de Bijbel waar het wel zo gebruikt wordt. En dat is het vers waarin staat dat Satan 1000 jaar gebonden zal zijn en in gevangenschap zal zijn. En daar wordt datzelfde woord gebruikt. Maar in de andere 98 gevallen, gaat het over een letterlijke gevangenis. Bijvoorbeeld Johannes de Doper die in de gevangenis gegooid werd, of Paulus die in de gevangenis terechtkwam, of Petrus die in Handelingen in de gevangenis terechtkwam. Enzovoort. Een gevangenis. Nou, ik weet niet of de Heer letterlijk naar een gevangenis gegaan is. We zullen het zo misschien nog zien. Maar ik denk het niet. En er staat ook niet dat de Heer in de gevangenis geweest is trouwens. Want hij heeft gepredikt aan de geesten in de gevangenis. Maar je kunt met hetzelfde recht lezen dat hij gepredikt heeft aan de geesten die inmiddels in de gevangenis zijn, maar toen nog niet. Ja, een voorbeeld. Komt ook uit het handboek. Koningin Elisabeth is geboren in 1926. Maar toen was er geen koningin nog. Je noemt het wel zo. Maar het moest nog gebeuren. Nou, en die geesten. Er staat niet bij dat zij toen in de gevangenis waren en dat de Heer ze daar bezocht heeft. En een ander voorbeeld is waar precies hetzelfde voor geldt. Dat is wat we als laatste vers lazen in 1 Petrus 4 vers 6. Daar staat, want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden. Nou is het natuurlijk zo dat het evangelie een boodschap is van leven aan dode mensen. Dat is zo. Dode mens komt tot leven. Laat die geest in je blazen. Hè? Word wedergeboren, ontvang dat nieuwe leven. Maar dat is wel tijdens hun aardse leven verkondigd aan die mens. En hier wordt gesproken, en dat ga ik verder niet bewijzen of zo, hier wordt gewoon gesproken over levenden die in hun dagen het evangelie verkondigd zijn, of is, maar inmiddels overleden zijn. Aan een dode wordt niet het evangelie verteld, tenzij je vurig hoopt dat alle doden uiteindelijk behouden worden. En in die kringen vind je die boodschap dus ook terug. Zie je wel, de tweede kans. Maar ja, daarvan kan ik ook zeggen, dat is dan het enige vers wat je daarvoor kunt gebruiken. Dus het is allemaal discutabel. Nee, wat ik zelf denk, deze versen die naar voren komen in 1 Petrus 3 vers 19 tot 21, die bespreken niet ineens een heel ander hoofdonderwerp. Er wordt niet een of andere nieuwe leer geïntroduceerd, waarin de Heer een bepaald avontuur beleefde na zijn opstanding in het dodenrijk en om de rondjes had met geesten in de gevangenis. Ik geloof dat deze versen, 1 Petrus 3 vers 19 tot 21, toevoegen aan de rest van het hoofdstuk. En daarin spreken deze versen dus over de verborgenheid waarin wij nu leven. Het gaat over wat Christus deed in zijn opstanding. Daar gaat het over. Maar niet hier, daar. Nou, en de eerste reden die ik daarvoor heb is de vorm. De vorm waarin deze versen geschreven zijn. Want de vorm waarin het staat is een zogenaamde parenthese. Dus er is een bepaalde hoofdlijn die naar voren komt, namelijk Christus, vers 18, die levend gemaakt is door de geest. En vervolgens gaat het verder in vers 22, welke is aan de rechterhand Gods. En wat er tussenin staat, moet je tussen haakjes zetten. Haakje openen, tekst, haakje sluiten. Dat heet een parenthese of een intermezzo of iets. Maar het is een bepaalde Bijbelse structuur of een structuur die je in vele klassieke teksten tegenkomt, die een extra dimensie toevoegen aan de lijn. Dus er wordt een soort parallel iets, een werk of een activiteit genoemd, die ook tegelijkertijd plaatsvindt. Maar je moet dat in een lineaire tekst kwijt en dan moet je dat tussen haakjes zetten. Nou, en daar vinden we vele voorbeelden van. In verhalende vorm vinden we dat. Bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. De Heer ging onderweg om het dochtertje van Jairus te genezen. Maar ineens wordt die geschiedenis onderbroken, haakje openen. En daar komt die bloedvloeiende vrouw tussendoor, die de Heer aanraakt. En die wordt vervolgens genezen. En vervolgens sluit het haakje weer en gaat het verder naar de opwekking van dat dochtertje. Nou, dat is wat een parenthese is. En ja goed, jullie zijn ook niet van gisteren. We weten allemaal dat dat op een of andere wijze spreekt over onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer een werk doet onder de heidenen, onder Israël. Toch? Het spreekt over onze bedeling. Het werk dat de Heer in verborgen doet in onze dagen. Hij vormt namelijk zijn gemeente. En op een of andere wijze vindt die gemeente haar oorsprong in Israël. Maar niet die ene kudde, maar die andere kudde. Nou, daar gaat het over. En ik zeg bloedvloeiende vrouw, maar de wandeling op de zee, dat is er ook zo een. Hè? In Johannes 6 vinden we de spijziging van de 5000 beschreven. Die 5000 mannen die moesten gaan zitten en voorzien werden van brood. En dan gaat de Heer uitleggen wie en wat het brood des levens is. Maar tussendoor krijg je ineens die geschiedenis van dat schip. En dat de Heer over de zee wandelt naar dat schip. Tussendoor ineens. Maar het spreekt ook weer over onze dagen. Wat de Heer doet in het verborgene. Hoe er een ontmoeting is. In het schip. Buiten het zicht van de wereld. Dus een parenthese. Of een iets moeilijkere, maar wel degelijk een parenthese. De Heer voert ten hemel op de Olijfberg. Binnenkort dan vieren we dat weer. Hè? Maar hij zegt, alzo zal ik wederkeren. En alles wat daartussen gebeurt, beschrijft die parenthese. En dat is onze bedeling. De vorming van de gemeente. De vorming van dat heilige, priesterlijke, verkregen volk. En daarna komt hij terug en zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat is wat Handelingen 1 zegt. Dus onze bedeling, onze tijd waarin de Heer verborgen is, vormt een onderbreking in de helsgeschiedenis. En dat wordt uitgedrukt in een parenthese. Nou, en dat kan dus in een verhaal zijn, maar dat kan ook dus in een literaire structuur, in de tekst. Bijvoorbeeld Romeinen 9 tot en met 11 is zo'n voorbeeld. En ik hoop dat jullie die brieven natuurlijk een beetje kennen. In Romeinen 8 wordt nog gesproken over kinderen die zouden opgroeien en geleid worden door de geest en aangesteld zouden worden tot zonen Gods. Maar zonen Gods zijn eerst geboren en die hebben recht op de erfenis die God voor hen bewaard heeft. Dat hebben we gelezen in 1 Petrus 1. En dan is de vraag in Romeinen 9, maar dat was toch beloofd aan Israël? Hoe zit dat dan? En dan krijg je dus 3 hoofdstukken waarin uitgelegd wordt hoe dat zit tussen Israël en de gemeente. En wat dus eigenlijk de juridische oorsprong of basis is van de gemeente, op grond waarvan de gemeente haar erfenis ontleent. In een parenthese. En dan in Romeinen 12 gaat het verder met de praktische uitwerking. Nou, als je dan weet wie je bent priester, je bent een onderdeel of lid van een priesterlijk volk. Dus het eerste wat je dan zou moeten doen is je lichaam stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Romeinen 12 vers 1. Dus een parenthese. Nou, en in Efeze 3, daar vind je hetzelfde. Ik zal er niet naartoe gaan. Maar lees het maar eens na. Dat hoofdstuk zou je zo over kunnen slaan, maar het gaat wel degelijk weer over de oorsprong van de gemeente. En daarmee ook de basis voor de bediening die Paulus heeft. Het gaat daar over de verborgenheid. En daar wordt ons de term ook bedeling der genade en bedeling der verborgenheid gegeven. Dit zijn wel genoeg voorbeelden, denk ik zo. Dit staat dus in een parenthese. En als er iets in een parenthese staat, dan spreekt het meestal over onze bedeling. En dat is niet alleen in het Nieuwe Testament zo, dat is ook in het Oude Testament. Nou, twee voorbeelden. Abraham, die werd geroepen uit Ur der Chaldeeën. Hij kwam naar het beloofde land, maar toen hij daar was, moest hij gelijk naar Egypte. En dan krijg je in Genesis 12 zo'n merkwaardige geschiedenis, waarin zijn vrouw eventjes weg was. Hè? En waarin het een en ander gebeurt. En vervolgens komt hij weer terug. Maar het heeft met onze dagen te maken. Of wat dacht je van Jacob, die zijn erfenis op iets wat oneigenlijke wijze verkreeg, hè? Met zijn harige arm. En vervolgens moest vluchten voor zijn broer en terecht kwam bij Laban. Nou, en die reis die duurde 20 jaar. Maar die ontmoeting die kwam wel. Daarna pas. Het was een onderbreking. Het wordt ook zo genoemd, hè? De onderbreking begon bij lus. En lus betekent lus. Een lus in de geschiedenis, dat is wat het beschrijft. Of wat dacht je van de geschiedenis van Jozef? Toch? Nou ja, Jacob en Jozef eigenlijk. Jacob was 17 jaar met Jozef. Toen was er een onderbreking, Jozef was weg. En de laatste 17 jaar was hij weer met hem. En die tussenliggende tijd heeft op een of andere wijze te maken met de verborgenheid. Bestudeer Jozef maar. Maar ook in de structuur van Genesis. Je hebt de geschiedenis van Jozef in Genesis 37. Dat is algemene kennis, hè. Genesis 37. En dat gaat verder in Genesis 39. Want in Genesis 38 wordt er ineens over Juda en Tamar gesproken. En hoe daar een tweeling geboren wordt. Iets met een koord. Ineens. Dan zou je dus moeten nadenken, waar gaat het over? Nou, het gaat over de verborgenheid. Want het staat verborgen. Het is een extra dimensie die aan het verhaal gegeven wordt. En dat is hier dus ook zo. Een parallele activiteit. Je vindt in 1 Petrus 3 namelijk een hemelse en een aardse lijn. De Heer is opgewekt en ten hemel gevaren. Maar dan moet je lezen in vers 19, de Heer is opgewekt en ten hemel gevaren, maar hij is ook heen gegaan en heeft gepredikt. Nou, dat is wat er naar voren wordt gebracht, iets parallels dus. Hij is in de hemel, maar hij is ook uitgegaan. Nou, ik denk je kunt de klik heel makkelijk maken, hè, met die twee bokken. Eén bok is weliswaar ingegaan in het binnenste heiligdom. En wie de klik niet maakt, vergeet het maar. Het zijn plaatjes. Maar op grote verzoendag waren er twee bokken. En één bok kwam terecht in het binnenste heiligdom. En die andere bok werd de woestijn ingestuurd. Nou, dat is precies wat hier naar voren wordt gebracht. Eén bok ging als het ware naar boven. Maar het was dezelfde bok die ook uitging buiten de legerplaats. Die heen ging om te prediken. Om het nieuwe leven te verkondigen. Dus dat is de hemelse lijn en de aardse lijn die je samenvindt. Maar hoe moet je dat beschrijven? Nou, dat kan dus middels zo'n parenthese. Nou, en vervolgens lezen we dan, wat staat er in die parenthese? En dan blijkt dat die inhoud ook alles van doen heeft met onze dagen. Namelijk de dagen van de verborgenheid. De dagen van Noach, die zijn illustratief voor de verborgenheid. Want Noach en zijn familie waren een minderheid. En ze waren omringd door ongelovigen. Nou, dan kun je zeggen, dat was altijd, dat is ook zo. Maar daar kwam specifiek lijden bij kijken. Noach, die te midden van die omstanders die ark bouwden en uitgelachen werd. Maar dat is kenmerkend voor de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Die daar als eenling als het ware die weg van waarheid liep en door zijn omstanders niet geloofd werd. En het is kenmerk, zegt Petrus, voor Petrus zelf. En zegt hij in zijn brief, dat geldt ook voor ons, degene die die brief van Petrus lezen. Het is kenmerkend voor ons dat wij, net zoals Noach, een minderheid zijn omringd door ongelovigen. En daarom komt er lijden kijken bij onze weg. Te midden van de heidenen, te midden van die duisternis waaruit wij getrokken zijn, zegt Petrus. En ergens anders zegt Paulus, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dus dat is kenmerkend voor onze dagen. En Noach, van hem wordt gezegd dat hij rechtvaardig was, te midden van de onrechtvaardigen. Maar dat gold ook voor de Heer. En dat gold voor Petrus. Maar dat geldt dus ook voor ons. Wij, nu rechtvaardig in Christus, te midden van de onrechtvaardigen. Dat is dus kenmerkend, die geschiedenis. En vervolgens Noach getuigde. Hij wordt genoemd in 2 Petrus 2 vers 5 de prediker der gerechtigheid. Hij sprak. Noach sprak. Hij sprak zoals de Heer sprak. De Heer was de prediker der gerechtigheid. Hij is de prediker der gerechtigheid. Maar ook Petrus was degene die het woord op de Pinksterdag nam en sprak woorden van gerechtigheid. En hij zegt hier tegen zijn publiek in 1 Petrus 3 vers 15. Maar heiligt God de Heer in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is. Dat is wat Noach deed al. Rekenschap afleggen van de hoop die in hem was. De Heer zal een oordeel brengen. Het zou gaan regenen. Maar er is hoop. Er is redding. Er is een ark die bereid wordt en daar mag je ingaan. En zo geldt dat in onze dagen nog steeds. En als je dus vraagt, wat predikte de Heer? Nou, hetzelfde als Noach, namelijk zonde, oordeel en gerechtigheid. Wij denken vaak, de prediking van het evangelie, dat is dan een soort boodschap van alleen maar liefde. En ik heb het vaak genoeg gehoord, hè, je moet voorzichtig zijn met wat je zegt. Je moet een soort hippie Jezus brengen. Boodschap van hippie Jezus, love and peace. Maar als we kijken naar de dagen van Noach, dan is de realiteit wel degelijk dat er oordeel aankomt. Maar er is redding. De boodschap is niet, als je niet gelooft, dan zul je branden in de hel. Nee, de boodschap is, de Heer Jezus Christus leeft. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Maar deze schepping zal niet blijven bestaan. Als je mee wilt naar de nieuwe, kom tot hem. Laat je verlossen. Kom in die ark. Laat je redden door dat water. Dat is de boodschap van het evangelie. Het is niet of-of, het is en-en. En als Paulus het evangelie introduceert in zijn brief aan de Romeinen, zegt hij, het is kracht Gods tot rechtvaard, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Hè? Want, en dan eerst de Jood en ook de Griek, want de rechtvaardige die zal uit het geloof leven, maar wat staat er gelijk achteraan? Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid der mensen die de ongerechtigheid of de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat staat er gelijk achteraan. Dat hoort erbij. Er is leven aan het licht gekomen. Er is nieuw leven beschikbaar voor een ieder die gelooft. Kom tot hem. Hij houdt van je inderdaad. Als je tot hem komt. Hij heeft de wereld zo lief gehad dat hij een uitweg heeft gegeven. Maar deze wereld zal niet blijven bestaan. En dat was de boodschap die Noach al predikte. Ja, door de geest. En die boodschap, ja, die houden wij ook als het goed is. Die heeft ons gered en die zouden wij ook voorhouden aan een ieder die rekenschap afheist van de hoop die in ons is. Maar dat was dus al in de dagen van Noach. En in de dagen van Noach was er dus de aankondiging van een oordeel. Het zou gaan regenen na 120 jaar. Maar er was ook langmoedigheid. Er was ruimte om tot geloof te komen, tot bekering, tot inkeer te komen. Er was genoeg tijd om in die ark te gaan. En ook in onze dagen, nou ja, de Heer was langmoedig, de Heer is langmoedig, maar er komt wel een naderend oordeel. En dat geldt voor ons leven, persoonlijk, want er zal een dag komen dat wij voor de Heer rekenschap zullen afleggen. Dat is nou eenmaal zo. Niemand ontkomt eraan en ieder zal voor die troon verschijnen. Maar dat geldt ook voor onze dagen in het algemeen. En dan ben ik in de tweede Petrusbrief, daar staat, maar de Heer is langmoedig in onze dagen, niet willende dat enige verloren gaan, toch? Maar dat zij tot inkeer komen, dat zij tot geloof komen, maar de dag des Heren zal komen. Het oordeel zal wel komen, maar nu nog niet. Nou, dat is dus, die geschiedenis van Noach is dus illustratief voor onze dagen. Het is nu niet anders. En in onze dagen zegt men ook oordeel, de Heer, regen. He, bouwen jullie lekker verder. Toch? Ja. Nou, en dat is precies waar hij hier op doelt. Alleen het oordeel kwam wel degelijk plotseling. Ja, niet voor degene die geloven. Niet voor Noach. Niet voor zijn familie, maar wel voor diegenen die daaromheen stonden en dat niet geloofden. Ineens begon het te regenen en was het te laat, want toen ging die ark dicht. Nou, en zo zal het ook in onze dagen zijn. Maar, en dat is troost, Noach werd behouden. Want gelovigen zullen altijd behouden worden. Dat was niet voorbehouden aan nieuwtestamentische geloven, maar aan een ieder. Geloof leidt tot behoud. En Petrus werd dus ook behouden. De Heer werd behouden door zijn geloof. En hij is gesteld ver boven alle macht, staat er hier in vers 22. En ook wij zouden door geloof behouden worden van dat oordeel. En leven dus met hem in gemeenschap. Dus kort samengevat, de Heer heeft zijn positie ingenomen. Maar ook gaat hij uit om te prediken. Tegelijkertijd. En vervolgens moet je dus zien dat er een zijlijn wordt geopend waarmee Petrus laat zien dat die dagen van Noach overeenkomen met onze dagen. Alleen de moeilijkheid zit hem erin, goed opletten, de moeilijkheid zit hem erin dat de realiteit van vers 19, dus Christus is opgewekt en hij is uitgegaan om te prediken, dat die realiteit overloopt naar de dagen van Noach ineens. Dus, ja, hij gaat over in het plaatje. En dan raak je het spoor dus bijster. Want hij is uitgegaan om te prediken aan de geesten in de gevangenis. En dan ineens die eertijd ongehoorzaam waren in de dagen van Noach. Maar dan zit je al bij Noach ineens. Maar nogmaals, dat betekent niet dat de Heer de geesten uit de dagen van Noach, die nu in de gevangenis zijn, gepredikt heeft. Nee, je moet de koppeling maken met het woordje geest in vers 18. Hij is levend gemaakt door de geest en door de geest predikt hij vervolgens aan de geesten in de gevangenis. Zoals hij, Christus, door de geest via Noach in zijn dagen predikte aan zijn omstanders. Daar gaat het over. En die geesten zijn inmiddels in de gevangenis, maar zo predikt Christus nu in onze dagen ook aan de geesten in de gevangenis. Nou, en Petrus die doet dat wel vaker, zo'n brugje maken via een voorgaand woord. Dus geesten in de welke, nou lees bijvoorbeeld 1 Petrus 1 vers 6, nu we toch in zijn brief zijn. Nou, vers 5. Vers 4. Tot, wij worden wedergeboren, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Punt. En dan een nieuwe zin, die in de kracht Gods bewaard wordt. Maar hier gaat het over wij, die bewaard worden voor de erfenis. Dat is een nieuw onderwerpje. Maar dat voorgaande woordje u wordt daarvoor gebruikt. Dus hij maakt elke keer zo'n overgang waarbij hij het voorgaande woord gebruikt. Nou, en dat doet hij vervolgens in vers 6 ook. Dat om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dan in welke gij u nu verheugt. Maar dat is weer deze tijd. Snap je? Dat doet Petrus constant en dat doet hij dus hier ook in vers 18 naar vers 19. Maar het gaat dus over van de realiteit naar het plaatje. Dus hij predikt zoals hij door de geest via Noach predikte aan zijn omstanders, nu in onze dagen ook door de geest. Namelijk via Petrus, via Johannes, via Paulus en ook via ons als wij rekenschap als wij rekenschap afleggen van de hoop die in ons is. Dat is de geest van God die werkt. Hij heeft zijn woord gezonden namelijk. Dan ben ik ineens in Psalm 22, dat hij zou lofzingen in een grote gemeente. Dat zou hij na zijn opstanding doen. Hij zou prediken, maar niet in het dodenrijk. Nee. En dan vervolgens in dat voorbeeld staat er dan dat er een tegenbeeld is, namelijk de doop. Dus de redding door water in de ark. He, want wie gehoor geeft aan dat woord, wordt gered. De redding door water in de ark komt overeen met de verlossing die in Christus is, waarvan de doop in water een beeld is. Ja? Als je ooit dat vers, want ik zie allemaal hoofdjes hangen, als je ooit dat vers nog eens wilt begrijpen, het gaat niet om dat je met water gedoopt bent, het gaat erom dat je in Christus gedoopt bent en de doop is daar weer een beeld van. Nou, maar de redding door de ark is daar dus ook een beeld van. Dus het is een beeld van een beeld en dan de werkelijke betekenis. Ja? Nou, de vraag blijft nu nog over, wie zijn dan die geesten in de gevangenis? Want je kunt nog steeds zeggen, dat zijn dan bepaalde lieden uit een andere tijd. Nou, in de dagen van Noach, wie waren toen de geesten in de die nu in de gevangenis zijn? Dan kun je twee kanten op. Dan kun je zeggen, dat zijn engelen die gevallen zijn. Zonen gods, die niet aan hun oorsprong trouw bleven. Dat lees je bijvoorbeeld in 2 Petrus 2 vers 4. En die worden nu in Tartarus bewaard. Geketend en wel. Nou, dan vraag ik altijd, waarom staat hier dan ook niet Tartarus? Want het is dezelfde schrijver en ja, zoveel tijd zal er niet tussen die brieven hebben gezeten. Persoonlijk denk ik dat het eerder slaat op zijn omstanders, zoals ze genoemd worden in 2 Petrus 2 vers 9. Want een ieder die ongehoorzaam is, die zal bewaard worden voor het oordeel. Niet alleen die engelen die ongehoorzaam waren. En waarom denk ik dat? Omdat Noach daarmee te maken had. Met mensen. Ja, dan kun je wel zeggen, geesten zijn geen mensen. Dat is dus onzin. In 1 Johannes 4 staat, beproeft in iedere geest of hij uit God is. Nou, ik weet niet hoeveel geesten jullie hier zien. Maar in de praktijk hebben we te maken met geesten die eruit zien als mensen. Ik bedoel, je hebt met mensen te maken. Toch? Een geest kan je niet zien. Dat ergens een geest achter zit, ja, dat is waar. Maar het zijn mensen. Nou, en daar predikte Noach aan. Hij had te maken met zijn omstanders. Alleen de vraag is dan, wat betekent het in onze dagen? Nou, dat zijn ook op een of andere wijze dus omstanders. Omstanders te midden, ja, in die duisternis waar dan die lichtjes zijn. Namelijk gelovigen, waar Noach dus is. Daar gaat het over. En ja, als je het mij vraagt, dan zeg ik het voorzichtig. Geesten in de gevangenis spreken over Petrus' toehoorders. Zijn tijdgenoten. En het gaat me dan niet zozeer om het begrip gevangenis als een letterlijk gebouw, maar om de ruimere, maar niettemin bijbelse betekenis van het begrip gevangenis. Namelijk in ballingschap, in het buitenland, buiten de maatschappij geplaatst. Buiten het systeem van Juda, nou ja, van het Jodendom geplaatst, die gevangenis. Ik denk dat het daarover gaat. En dat volgt ook bijvoorbeeld uit de context van deze brief. En zoals ik al zei, de context is heel belangrijk. Want zoals deze geesten in vers 19 eenmaal ongehoorzaam waren, wordt er gesproken over de geadresseerden van deze brief, die ook eenmaal ongehoorzaam waren. Namelijk in 1 Petrus 1 vers. Nou, ik lees vanaf vers 11. Daar vinden we trouwens een parenthese. Ja. Maar daar wordt gesproken over profeten die hun eigen profetieën onderzochten. En zij vroegen zich af over welke tijd het ging. Er staat onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hem was, beduidde en tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid die daarna volgde. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Hier staat in ieder geval al dat Christus door de Geest gesproken heeft aan deze profeten of via deze profeten. Dus met hetzelfde recht kan Christus in de dagen van Noach gesproken hebben, door Noach, over deze dingen. Nou, en als je die profetieën onderzoekt, die deze profeten ook onderzochten, dan blijkt dat het over onze dagen gaat, waar Christus over sprak, door die profeten. Over de tijd tussen zijn opstanding en zijn wederkomst. De verborgenheid. Daar gaat het over. En over hen wordt dan gezegd, want Petrus zegt dus, het gaat over jullie dus. In vers 13 staat er dan, daarom, opschortende de lende uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Ja, nu. Hij openbaart zich nu aan jullie. Wat die profeten niet konden ontfutselen, dat wordt jullie nu geopenbaard. En staat er dan in vers 14, als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren, eenmaal tevoren, in uw onwetendheid waren. Zij waren eerst ongehoorzaam, zij waren eerst in duisternis, zij waren eerst verloren. Maar nu zijn zij bekeerd tot de levende God en nu zijn zij gehoorzame kinderen geworden. Daar gaat het over. Er is tot hen gepredikt en zij hebben dat woord aanvaard. De lezers van deze brief. Daar gaat het over. En zo staat er ook nog in 1 Petrus 4 vers 3 voor de statistiek. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, maar nu dus niet meer, en gewandeld hebben in allerlei zaken, maar daar lopen wij niet meer achteraan nu. Ontrokken van die heidenen, die overige omstanders als het ware. Dit is dus een minderheid, een categorie die gehoor heeft gegeven aan de prediking van het woord. En dat is waar Petrus over schrijft, dus in die verzen. De Heer is opgewekt, hij heeft zijn hemelse positie ingenomen, maar vervolgens heeft hij gepredikt. En het gevolg is dat deze lui tot geloof zijn gekomen. Die eertijds dus in duisternis waren. En om een stap verder te gaan, hè, in 1 Petrus 2 vers 10 worden zij genoemd. Petrus 2 vers 10. Eertijds geen volk, maar nu moet je even vertalen naar het Hebreeuws. Eertijds lo-ami, maar nu Gods volk, maar nu ami. Die eertijds niet ontfermd waard, lo-rugama, maar nu ontfermd zijt geworden, rugama. Dus hier wordt de koppeling gemaakt met het Bijbelboek Hosea. Het wordt letterlijk geciteerd uit Hosea. En ja, moet je daar nou induiken? We lezen eventjes Hosea 1 vers 10. Maar ik zeg er gewoon maar bij, want het heeft echt geen zin om dat nu goed te onderbouwen. Hosea spreekt niet over de Joden. Hosea spreekt niet over Juda. Hosea spreekt over Efraïm. Hosea profeteerde namelijk in de dagen voor de Assyrische ballingschap. En hij had te maken met een ongelovig Israël, met ongelovige koningen die gouden kalveren oprichten enzovoort. En vervolgens zouden weggevoerd worden in de Assyrische ballingschap. En er staat dan in Hosea, als ik het zelf ook kan vinden. Ja, nou Daniel, waar is Daniel? Maar in Hosea 1 wordt dan dat plaatje naar voren gebracht en dat kent iedereen wel van Hosea, ga eens even naar de markt en koop een vrouw. Ja, dat kan. Als je maar genoeg geld meebrengt, dan kun je een vrouw kopen. ik had weinig geld, dus ik ben naar Urk gegaan. Nou. Nou, dat wordt een grapje. Waar is de knipper? Maar daar wordt in ieder geval gezegd, ja, want wat betekent het voor mij, wordt er altijd gezegd. Hè? Maar Hosea moest dus naar de markt en die vrouw, en daar, nou goed, er kwamen kindjes van. En dat waren er 3, ik geloof 2 jongens en een dochter, of, ik weet niet precies. Maar Yisrael en Lo-Ami en Lo-Ruhama. Dus daar heb je ze. En dan, maar let erop, ik zeg het er nu gewoon bij, het gaat niet dus over Juda, het gaat over de 10 stammen. Dat was niet Gods volk. En die zouden weggevoerd worden. En omdat zij de titel Israël droegen, kwam die titel vakant. En zei Juda, nou ga maar. Hè? In Jeremia en Ezekiel wordt dat naar voren gebracht. Ga maar, want dan krijgen wij die titel. En vervolgens zijn wij Israël. Alleen met hen liep het ook verkeerd af. Want zij kwamen in de Babylonische ballingschap terecht. Dus het liep sowieso niet goed af. Maar hier gaat het nog over Efraïm. En er staat dan over in vers 10 van hoofdstuk 1. Nochtans, hè, want zij zijn niet mijn volk en niet ontfermd. Maar nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee. Dat niet gemeten noch geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn. Gij lieden zijt mijn volk niet. Tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende Gods. Maar dit is het vers wat aangehaald wordt door Petrus. En dat wordt toegepast in ieder geval op gelovigen in onze dagen. Gij zijt Gods volk, Ami en Ruhama. Maar de koppeling moet je dus maken, wie zijn dat dan? Dat heeft te maken met de oorsprong van de gemeente. Je hebt te maken met Efraïm, niet in het land, maar in het buitenland. Ter plaatse waar tot hen gezegd wordt. En dat was niet in het beloofde land. Maar daarbuiten. Nou, en als je dat eenmaal ziet, als je dat weet, dan begrijp je ook dus waarom er in 1 Petrus 2 vers 25, want ik ga maar even terug omwille van de tijd, maar zoek het zelf ook gewoon uit. In 1 Petrus 2 vers 25, daar wordt gesproken over band. Gij waart als dwalende schapen, zonder herder dus, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Nou, als je dit vers weer opzoekt, dat staat eronder, dan moet je naar Jesaja 53, ja, dan gaat het dus niet zomaar over willekeurige mensen, het gaat over die kudde van die verloren schapen, die hun herder kwijt waren. En die hebben hun herder weer gevonden. Ter plaatse waar tot hen gezegd zou worden, gij zijt geen volk, zouden zij tot bekering komen. In de ballingschap zijn zij tot geloof gekomen. En hebben zij deel gekregen aan het nieuwe verbond. Zij hebben die herder teruggevonden. En de gelovigen, dat is het overblijfsel. En in onze dagen is dat de gemeente. En dat wordt gevormd. En dat komt overeen met Noach te midden van die duisternis. Er wordt een overblijfsel verzameld in onze dagen, voordat het oordeel aanbreekt. Maar dat is in het buitenland. Nou, en dan begrijp je misschien ook dat deze brief opent met Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid. In Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Aan de vreemdelingen in de diaspora. Aan hen is die brief gericht. Ja, ook aan ons, maar via dus dat zijweggetje, via die extra dimensie, wordt ons informatie gegeven over de juridische basis van onze positie. Wie wij zijn geworden. Wij hebben te maken met een Heer die trouw is aan zijn woord en heeft gezegd, Israël zal altijd mijn volk zijn. En als het ene Ami Lo-Ami wordt, dan wordt het Lo-Ami Ami. Daar hebben we mee te maken. En die vreemdelingen, nou ja, de koppeling met Efeze is snel gemaakt, hè. Zij waren eertijds vervreemd van het burgerschap Israël, Efeze 2 vers 12, maar nu nabijgekomen. Daar gaat het over. Zij waren als dwalende schapen, maar zijn nu tot de herder en opziener van hun zielen gekomen. En je moet daar in Efeze 2, en ik begrijp dat niet iedereen dat zo op het netvlies heeft, maar in Efeze 2 wordt er aangehaald uit Ezekiel 37, waar die twee houten tot één worden gemaakt. En daar staat bij, dit is het huis Israëls, het huis Efraïm en het huis van Juda. En die twee zullen tot één zijn. En dan zegt de Heer, Paulus in Efeze dat dat in onze dagen ook gebeurt in het verborgene. In die verstrooiing, in die ballingschap, in die gevangenis, in het buitenland, wordt de gemeente gevormd uit Jood en Heiden. En een ieder die daarbij wil horen. Maar weet dat de Heer dat doet op grond van beloften die hij gedaan heeft in het Oude Testament. En dat het niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Nou, en dan nog een argument waarom ik denk dat de gevangenis spreekt over deze zaken is, we hebben het net gelezen, die gevangenis die wordt genoemd in Efeze 4 door Paulus. Hij zegt daar, ik heb de gevangenis gevankelijk gevoerd en ik heb ze gaven gegeven. Nou ja, moet ik daarheen? Dat moet niet, dus ik doe het ook niet. Maar je zou dan moeten nazoeken, waar komt dat schriftgedeelte vandaan? En dat blijkt dan uit Psalm 69 te komen. En als je Psalm 69 leest, dan lees je, dat gaat over Israël. Dat gaat over Israël, wat weliswaar in de ballingschap is, maar uit de ballingschap verzameld zal worden in de toekomst. Psalm 69, vers 19, lees het maar na. Hij zal Israël verzamelen. Maar Paulus zegt daar, dat heeft ook een toepassing in onze dagen. In het verborgen wordt Israël ook verzameld in onze dagen uit de ballingschap. Er wordt een volk verzameld voor zijn naam uit de heidenen. Hé, hij is heen gegaan en heeft gepredikt. Ja, want... Psalm 68. Ja. Heb ik hier een foutje? Dan? Oh, ja, dat staat hier 69. Ja, sorry. Ik zit nog wel eens met die Engelse Bijbel en dan psalmen, dat loopt nog wel eens spaak. Maar wat zegt Handelingen 15? Dat hij de heidenen zou bezoeken om uit hen een volk te verzamelen voor zijn naam. Nou, dat is precies wat hier staat in 1 Petrus 3. Hij is heen gegaan om te prediken. En dat is dus bij monden van Petrus enzovoorts. Door zijn geest dus. Denk aan Filippus, hè, bijvoorbeeld. Ook door zijn geest. Want zo werkt de Heer. Dus, nou ja, en als laatste argument, dan stoppen we ermee hoor, is die gevangenis, die komen we zoveel malen tegen in Handelingen, maar dan gaat het echt niet over de gevangenis, het huis waarin bijvoorbeeld Petrus ter bewaring is gesteld. Nee, dan wordt er gesproken over een gevangenis waar Petrus en Johannes of Paulus ingegooid worden, maar dat die keten ineens losgaan en dat de deuren openspringen van die gevangenis. Of dat Paulus begint te zingen in die gevangenis, een loflied aanheft en vervolgens komt men daar tot geloof in die gevangenis. En het is Paulus die uiteindelijk in Handelingen 28 zijn plaats inneemt in de gevangenis. Hij heeft ruimte om zich te bewegen. Hij noemt het de gevangenis. Hij zegt ook, ik ben de gevangene in de Heere. Maar vanuit die gevangenis wordt er gepredikt. En helaas, het Joodse volk druipt daar af, komt niet tot geloof. En hij zegt daar dan in Handelingen 28, vers 28, het zij u dan bekend, jullie hebben nu inmiddels gezien dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Met op de achtergrond is Jozef en dezelfde zullen horen. En dat is wat hier in 1 Petrus 3 naar voren komt. Ja, de Heer heeft dus gesproken. Hij is opgewekt naar de geest en hij is opgevaren ten hemel. Maar ook heeft hij zijn woord gezonden naar de heidenen. En met op de achtergrond vinden we dus Jozef. Israël zal altijd Gods volk zijn. Alleen, we vinden hier die grote afwisseling tussen Juda en Efraïm op de achtergrond. Maar sinds de dagen dus van zijn opstanding worden die dagen vergeleken met Noach's tijd. En zoals hij door de geest al predikte in de dagen van Noach, zo predikt hij dus ook nu. En dat zouden we moeten onthouden hiervan. En degene die gehoor geven aan die prediking, die worden behouden. En in onze dagen, ik zei het net al, in onze dagen wordt de gemeente verzameld uit de heidenen. En dan ben ik terug. Daar gaat met name deze brief dus over. En in de toekomende bedeling wordt Israël letterlijk verzameld uit de overige volken. En daar gaat die tweede brief meer over. Ja. Maar God zal oordelen. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat oordeel zal komen. Maar wij als gelovigen, wij hebben niets te vrezen. Want wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Wij mogen uitzien naar die erfenis die nu voor ons bewaard wordt. En ja, aan ons gegeven zal worden. Dat is onze hoop. Dat is waardoor wij nu wandelen. We mogen uitzien naar zijn wederkomst. En in de tijd daarnaartoe, zoals Petrus het zegt in 1 Petrus 4 vers 1. Vers 2. Zolang wij nu nog in het vlees zijn, zouden wij niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is, in het vlees leven. Als priesters. Als gelovigen die gevoed worden door zijn woord. Die staan op de belofte Gods, wetende dat hij zijn belofte zal vervullen. Zullen we hem daarvoor danken?